Ik heet u allen heel hartelijk welkom bij Areopagus Bloemendaal op deze stralende herfstzondagmiddag. En ook een heel hartelijk welkom aan alle luisteraars met ons verbonden via Radio Bloemendaal. Vanmiddag twee mannen die altijd kind zijn gebleven en de kunst verstaan om kinderhartjes te raken. Karel Eijkman en Aart Staartjes. Je mag gaan zitten hoor, Karel. Oh, je teksten ophalen. Ja, heel goed. Karel Eijkman en Aart Staartjes hebben jarenlang, 50 jaar hoor ik net, misschien wel meer dan 50 jaar, intensief samengewerkt rondom spraakmakende series als De Stratenmaker op Zeeshow en Sesamstraat natuurlijk. K. Eijkman werd bekend door zijn baanbrekende kinderbijbel woord voor woord die Aart Staartjes vervolgens in een hele lange serie voor de Icon televisie voordroeg, onvergetelijk. Eijkman is als geen ander in staat om de boodschap van de oude verhalen op een verrassende en onconventionele manier te vertellen voor zowel kinderen als ons volwassenen. Een van zijn laatste bundels bij de psalmen, Een knipoog van u zou al helpen, is in ieder geval hier in Bloemendaal buitengewoon favoriet. Daar wordt voortdurend uit geciteerd en daar beginnen en eindigen we kerkenraadsvergaderingen mee, Aart. Ja, zo gaat dat. En dat boek is ook met groot enthousiasme ontvangen. Aart Staartjes is niet alleen bedenker en samensteller van baanbrekende kinderseries, maar ook acteur. We kennen hem van allerlei films, schrijver en natuurlijk van meneer Aart in Sesamstraat. Geweldig dat jullie er zijn. Zeer hartelijk welkom. Applaus, mensen.
Blauwe mapje met teksten.
Je blauwe mapje met teksten. Ga gewoon zitten.
Bij de rest kijk ik het wel uit mijn hoofd.
Ja. Wil je een beetje water, Karel?
Ja, anders schrijf ik het wel.
Goed.
Ja, dat is goed, ja.
Kijk.
Ik had het er net nog maar.
De reden dat wij hier met elkaar zijn is mede ook omdat Karel Eijkman met een nieuwe bundel komt. Jij blijft maar schrijven, Karel. Onvoorstelbaar. Dat houdt niet op. Dat is jaar na jaar. Volgens mij verschijnt er nu elk jaar wel een bundel van je.
Ja. Dit jaar twee.
En dit jaar twee zelfs.
Dat is net niet genoeg. Ja. Ik zal even kijken.
En
ja.
En dit jaar verschijnt.
Nee, het is niet.
En dat had eigenlijk ook al.
Het is net zo'n mapje, maar.
Dat had. We zijn nog even aan het zoeken voor de luisteraars van Radio Bloem. We zijn in het zoeken in de papieren.
Anders weet ik wel vast anders.
Ja, het komt wel goed. Je hebt een bundel gemaakt over de bergreden.
Ja.
En Karel, vertel eens even, want de bergreden is nog niet het allermakkelijkste stuk uit de Bijbel. Wat ik bedoel, dat is toch eigenlijk een heilloos project, die bergreden. Het is nog nooit gelukt iemand dat die bergreden werkelijk vervuld zou worden. Namelijk je vijanden liefhebben en noem het allemaal op. Dat is eigenlijk toch niet te doen. En jij gaat daar een boek voor kinderen over schrijven. Of dat heb je geschreven. Hoe kom je daar zo toe, de bergreden?
Ja, ik had een boekje gemaakt over de 10 geboden.
Ja.
Met 10 spiegelverhalen voor kinderen rondom 10 geboden, maar dan een beetje nieuw gelezen. Maar ik vind het. Ze hebben het niet gevonden. Oké. Ik vind de bergreden 100 keer leuker dan die 10 geboden.
En waarom?
Het is niet een soort van. Je moet dit en je moet dat en God zegt dat het zo moet. Het is meer het zijn geen voorschriften, geen wetgeving, geen beleidsnota. Het is uitnodigen, opjutten om het nou eens anders te doen dan gewoon. Dat is, de makkelijkste manier om je van de bergreden af te maken is te zeggen, nou jongens, dat is veel te hoog gegrepen. Vergeet dat verder, maar Frederik van Ede wilde een berg, op de Bergrede een commune maken, ja, in Walde. Niks geworden.
Tolstoj.
Want ze kregen ruzie. Tolstoj, ja, enzovoort. En Allard Pierson, de grote dominee uit de 19e eeuw, die zei, daar staat, gij lieden zult dan volmaakt zijn, gelijk uw hemelse vader volmaakt is. Nou, daar begin ik niet aan, zei Allard Pierson. En ging de kerk uit en is een museum bij elkaar gaan kopen, want het Allard Pierson Museum had geld genoeg. Nou, zo kan je het ook van de Bergrede af te maken. Maar de Bergrede is niet zo vreselijk hoog gegrepen. Als je het goed leest, zijn het allemaal hele eenvoudige dingen. Als iemand wil dat je 1 mijl mee gaat, ga dan 2 mijl mee. Als iemand je hemd wil, geef dan meteen ook je jas erbij. Als iemand je op de ene wang slaat, keer hem dan de andere wang toe. En al dat soort dingen meer. Het zijn hele praktische dingen, dat je een beetje beter met elkaar om kan gaan.
En wat heb jij nu gedaan? Want jij hebt nu de Bergrede, daar heb je allemaal verhalen bij gemaakt.
Ja, dus ik doe al mijn hele leven de zogenaamde spiegelverhalen.
En wat zijn, leg nog ons even uit wat een spiegelverhaal is.
Het zijn zelfgemaakte gelijkenissen die ik niet van Jezus gejat heb, maar die ik helemaal zelf heb verzonnen. Het komt erdoor, ik ben niet zo'n goede fantasievolle kinderboekenschrijver. Harry Potter, dat zal ik nooit kunnen, al die fantasievolle dingen. Ik moet het hebben over wat ik om me heen zie, van dingen die ik echt met kinderen meemaak en dingen die ik zelf vroeger heb meegemaakt ook, maar vooral hoe om je heen kijken. En dan wordt het maken van spiegelverhalen of van gelijkenissen wordt een soort van, niet een leuke manier van schrijven, maar een leuke manier van leven. Je gaat met een soort detector langs van, hé, waar maak ik hier mee dat ik opeens iets zie? Piep, piep. Hier hoor ik een echo van wat in de Bijbel ook staat. Dat je nou, dat is het mooie van, die gelijkenissen van Jezus zijn nog beter dan de mijne. En die van mij zijn al zo goed. Dus, dat is dus.
Maar dat heb je eigenlijk altijd gedaan met spiegelverhalen. Ja, dus
doordat ik gedwongen werd met Aard samen om voor televisie voor kinderen te schrijven, dacht ik, ja, ik wilde eigenlijk een hele beroemde grote mensenschrijver worden. Zo een met zo'n pijp en zo'n neus, zo Harry Mulisch, zoiets, hè. Maar het is. Maar doordat je gedwongen werd voor kinderen. De Icon had weinig zendtijd en aan het begin van de avond. Dus ze moesten wel iets voor de jeugd doen. Dan word je gedwongen om de dingen zo te formuleren dat je niet kan zeggen van, ja, wij leven uit genade, want het is moeilijk uit. Hoe zeg je nou in gewone woorden, zodat zelfs Aard Staartjes het begrijpt. Dat was de opdracht. Of zodat hij het uit zijn mond kan krijgen, laat ik het zo.
Maar nou zijn
en dan word je gedwongen. En dan word je gedwongen dat je niet meer je eruit af kan maken van, ja, maar ik zie het in eschatologisch perspectief. Dan moet je, en dan, ja, maar wat bedoel je er eigenlijk mee? Ja, dan word je pas gedwongen om. Dan kom je zelf ook achter al leuke dingen. Het was voor mij dus een goede discipline om voor kinderen te schrijven.
Maar daar gaan we zo meteen nog verder over hebben. Jouw beroemde woord-voor-woord Bijbel. Ja. Dat is natuurlijk, dat zijn geen spiegelverhalen. Echte hervertelling van Bijbelverhalen.
Ja. Dat is de Bijbel navertellen.
Ja, want dat is natuurlijk wat nu vandaag de dag heel erg aan de orde is. Dat men zegt, ja, kinderen kennen die verhalen überhaupt niet meer. Ja. Dus we moeten ook vooral die Bijbelverhalen vertellen. Anders dan vergeten ze gewoon die verhalen.
Daar is de woord voor woord is daar heel erg
geschikt voor. Ja, maar, dat dacht ik wel. Nee, dat geloof ik ook.
Nee,
ja.
De directeur van de ICOM zei, denk erom, je maakt niet voor kerkelijke kinderen of kinderen van kerkelijke ouders verhalen. Je maakt televisieverhalen voor iedereen die die knop omdraait. Dus, en daar is woord voor woord uit ontstaan. En daar zit dus geen Bijbelse boodschap in. Dat vroegen ze, nou, dat zal hij zelf zo ook vertellen, aan haar toen die begon. Ja, maar je bent zelf niet gelovig, hoe kan je dan... Ja, maar het gaat me niet om de boodschap, het gaat om het verhaal.
Ja.
Dus, zodat ook buitenkerkelijke kinderen het kunnen begrijpen en het spannend vinden en dergelijke. Ze stiekem onder, zit er toch een lekkere boodschap onder, hoor, maar dat weten zij niet.
Nee, precies, mooi verpakt. We gaan vanmiddag wat uit die nieuwe bundel horen. Aan gedichten en verhalen.
Ja.
Doe het andersom. Zit in jou. Heb je die nu? Kunnen we die lezen? Of,
oh, daar ligt het. Nee. Ja. Nee, dat is het niet. Het is
volgens mij zit hij er wel in, hoor.
Ik zal. Ja, het klopt. Ja, ja.
Kijk. Doe het andersom.
Oh, dankjewel.
Kijk, de map moest even andersom. Ja. Zullen we daarmee beginnen? Ter inleiding lees jij, Karel, Doe het andersom. Dan gaan we naar luisteren.
Dus het is de essentie van wat de Bergrede wil. Om het nou niet zoals het normale, niet het haalbare, niet het... het gewone, maar net andersom. Ze zullen altijd tegen je zeggen, voor wat hoort wat, want dat hoort. Ze zullen je altijd uitleggen, denk aan jezelf, dan kom je nooit tekort. Doe daar niet aan mee, doe het andersom. Geef de mensen meer dan ze durven te verwachten. Al vinden ze je gek en vinden ze je stom. Eens gebeurt wat zij toch onmogelijk achten. We hebben mensen nodig met een nieuwe fantasie. Mensen met een nieuwe fantasie. Ze zullen je altijd aan willen praten. Oog om oog en tand om tand. Houd je eigen belang in de gaten. Gelijke munt is gelijk, is gezond verstand. Doe daar niet aan mee. Zet de boel op zijn kop. Doe een tikje meer dan het doodnormale. Doe wat je moet doen, maar net een schep erbovenop. Breng ze van hun stuk met je royale idealen. We hebben mensen nodig met een beetje lef. Mensen met een beetje lef. Tot zover de Bergrede.
Kanusbraaier, een mooi verhaal. Wil je daar nog iets ter inleiding van zeggen?
Ja, het is gebaseerd op het gegeven. Slaat iemand je op de rechterwang, keer hem ook de andere wang toe. Typisch die christelijke slavenhumor, zei Nietzsche. Laat alles maar over je kant gaan. Wees vooral onderdanig. Daar doe ik niet aan mee. Nou heeft hij het verkeerd begrepen, Nietzsche, maar het is te laat om het hem nog uit te leggen. Als je... probeer maar je buurman even op zijn rechterwang te slaan. Dat gaat niet zo. En dan kom je, dat is zo. Hè? Zo. En dat betekent, ga weg. Dat is in het oosten beledigend. Dat is iemand, niet iemand een rotklap geven, maar iemand helemaal willen uitsluiten, weglaten. En als Jezus zegt, als iemand je op je rechterwang slaat, moet je ook je linkerwang toekeren. Dat betekent, wat moet je? Terugkomen. De confrontatie aan willen gaan. Het is veel minder soft dan de mensen ervan gemaakt hebben. Want dan zeg je, oh, dat is toch niet haalbaar, dus ik hoef me er niet aan te houden. Maar nee hoor, zo gaat dat niet. Hey, kanusbraaier heet het. Het is een woord wat ik zelf verzonnen heb. Maar... Hey, kun je niet uitkijken, vuile etterbak? Dat schreeuwde Dikkie Jack woedend naar Malle Pietje en hij gaf hem een zet zodat Pietje bijna van de schooltrap afkukelde. Bij de bel voor de pauze was Pietje in de drukte snel voor Jack langsgeglipt en dat nam Jack niet. Niemand moest het wagen Jack in de weg te zitten, dat wist Pietje ook wel. Jack was nu eenmaal iemand die altijd de baas wilde spelen in de klas. Hij was nogal een dikke jongen en hij had niet alleen een grote mond, maar hij was ook nog eens berensterk, dus je kon hem beter niet tegen je hebben. Malle Pietje hield zich meestal gedijst tegenover Jack. Eigenlijk heette hij gewoon Piet, maar om een of andere reden had iedereen in de klas het altijd over Malle Pietje. En dat liet hij maar zo. Hij was dan ook een schil ventje met een spitse kin en slordig stekeltjeshaar. Veel te klein voor zijn 15 jaar en beslist niet sterk. Stomme klerenleier, riep Jack hem nog na, terwijl de andere jongens erbij stonden te lachen. En ineens kwam het bij Piet op dat hij dit niet meer hoefde te pikken. Nu was het wel genoeg geweest. Hij stapte op Jack af en beet hem toe. Weet je wat jij bent? Jij bent een maffe kanusbraaier, meer niet. Dat kanusbraaier had hij zomaar verzonnen, maar Jack kende dat woord niet, begreep het niet wat het betekende. Dus om te beginnen begon hij zich maar kwaad te maken. Wat zei je daar? Vroeg hij aan Pietje. Ik zei alleen maar dat jij een maffe kanusbraaier bent, zei Piet kalm. Dat nam Jack niet. Hij haalde uit en gaf Pietje een enorme dreun op zijn gezicht. Piet duizelde ervan. Hij voelde met zijn hand de pijn. Hij zag bloed aan zijn vingers. Jack had hem een bloedneus geslagen. Kreunend wankelde hij naar het hek. Maar ondanks de pijn voelde hij vooral heel veel woede. Die Jack was een enorme gemene rotzak. Een botterik eerste klas. En dat wilde hij nog laten weten ook. Hoe dan ook. En toch blijf jij voor mij een maffe kanusbraaier, riep hij terug. Jack kon zich niet veroorloven om dit over zijn kant te laten gaan. Zeker niet waar zijn vrienden bij waren. Hij pakte Pietje bij zijn jasje, smeet hem op de grond en ging bovenop hem zitten. Hij beukte met zijn vuist op hem in en raakte hem waar hij maar raken kon. Alle jongens stonden er juichend omheen, zodat niemand vanuit de school kon zien wat er aan de hand was. Toen Jack eindelijk ophield en opstond, gaf hij Pietje nog een stevige trap na. Piet krabbelde overeind, wreef over zijn armen, zijn blauwe plekken weg en probeerde niet te huilen van de pijn. Maar toen rechte hij zijn rug, draaide zich om naar Jack. Hij liep op hem af en zei zo luid dat iedereen het kon horen. Nou moet je me toch eens uitleggen, Jack. Hoeveel keer denk jij mij in elkaar te moeten slaan voordat je eindelijk doorkrijgt dat ik jou een maffe kanusbraaier vind? Nou, daar moest iedereen zo hard om lachen dat Jack zich uitgelachen voelde. Dat was hij niet gewend en dat kon hij niet tegen. Maar hij wilde zich niet laten kennen. Hij haalde zijn schouders op en ging gauw de school in. Kanusbraaier, kanusbraaier, riepen alle jongens hem na. Tot zover linkerwang, rechterwang, ja.
Aard gaat nu het verhaal lezen. Vergeven is geen zand erover. Dat gaat over onze vader. Dat onze vader, ja, dat is natuurlijk ook een... als ik hier de Bos- en Duinschool in de kerk heb, dan zeg ik, jullie moeten eigenlijk het onze vader wel een beetje kennen. Net zoals het Wilhelmus. Dat ze gewoon dat soort dingen, dat hoort bij je opvoeding. Maar dat is natuurlijk ook nogal een ingewikkeld gebed. We zijn daar in de Bijbelklas nu al weken mee bezig, hè, om dat te bestuderen. Waar gaat dat eigenlijk over, dat onze vader? Ja. Waar gaat dat over, Karel? Wat is dat voor gebed?
Het is eigenlijk een heel ongeduldig gebed. We zeggen het altijd heel vroom en we kennen het uit ons hoofd op, maar onze Vader die in hemelen zijt, laat dat koninkrijk komen en laat uw wil nou eens eindelijk geschieden. Alsof je erbij roept, er is haast bij God, want het gaat zo niet langer. Dus het is echt veel dringender dan wij het hebben leren bidden.
En dat is wat je nu over probeert te brengen, ook op de kinderen, met de verhalen bij deze gebeden.
Ja, dat je het een beetje... vooral voor kinderen die niet goed kunnen bidden, is dat... Ja. Bij het vergeven... daar kan ik wel 6 verhalen over maken... onder andere, er zijn dingen die je gewoon niet veroorloven kan om te vergeven. Je kan Hitler niet even vergeven wat hij heeft gedaan. Dat kan je niet maken tegenover de nabestaanden. Dat zou onbeschoft zijn. Er zijn dingen die zijn eenmaal niet te vergeven. Ja, dat... Zoals Major Boshart zei, dat was een man die zijn prostituee had vermoord. Zei, die kan ik niet vergeven, dat moet God maar doen. Daar had ze grote gelijk in. Met vergeven, daar zijn we weer veel te soft mee. Van, vergeef het nou maar, zand erover, praten we verder niet over. Maar echt vergeven is niet dichtgooien, wegmoffelen. Echt vergeven is iemand weer op de rails zetten. En als het goed is. En als diegene die je vergeven het ook maar wil ook. Maar ja, dat weet je. Het is heel moeilijk om iemand te vergeven die niet eens berouw heeft. Ja. Maar... daarom heb ik dit vergevingsverhaal zo geschreven. Ja.
Aard, we zijn benieuwd.
Vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven wie ons iets schuldig was. Petrus vroeg, hoe vaak moet ik een ander vergeven? Wel 7 keer? Jezus zei, nee, niet 7 keer. Maar 70 × 7 keer. Dan komt aan het verhaal. Vergeven is geen zand erover. Vakantie voorbij. School weer begonnen. Eerlijk gezegd had Robert er best zin in. Hij was op het nippertje overgegaan. Dus hij kon in zijn oude klas blijven. Gezellig met dezelfde vrienden. En dezelfde melige grappen. 4e klas alweer. Hij was benieuwd naar zichzelf, naar hoe het met hem zou gaan. Maar in de pauze zag hij haar weer, Mirjam uit de andere klas. En daar had hij het toch moeilijk mee. Met Mirjam was het dik aangeweest. Hij was verliefd geraakt op een grappige gezicht met lachrimpeltjes naast haar halve maanogen. Ze was altijd vrolijk, had humor. En je kon altijd met haar lachen, terwijl hij zelf nogal teruggetrokken was. Helemaal niet zo'n uitbundig type als zoals zij. Maar goed, in juni had hij het dus uitgemaakt, zomaar, niet om een ruzie of zo. Maar het ging toen niet zo goed met hem op school. Dikke kans dat hij zou blijven zitten. Hij had beslist geen hoge pet op van zichzelf. En zat vaak te somberen. Terwijl hij tegelijk met niemand over wilde praten. Ook met Mirjam niet. Hij had het idee dat hij eigenlijk niet meer echt verliefd op haar was. Hij vond dat hij eerlijk moest zijn. En dat hij het haar recht in de gezicht moest zeggen. Nou, dat nam ze niet. Ze accepteerde het gewoon niet. En gaf hem de wind van voren. Vol verwijten dat hij alleen maar met zichzelf bezig was. In blinde paniek, om echt definitief met haar te breken, had hij toen de vreselijkste beledigingen naar haar hoofd geslingerd. Het is over tussen ons, begrijp dat dan. Ik heb genoeg sores om mijn eigen kop. Daar kan ik jou niet bij hebben. Ik heb ook genoeg van jou. Ik wil je niet meer zien. Ik moet je niet meer. Ik kan je niet meer zien, trut. Ga weg, donder op, rot op. Ik ben gewoon niet meer verliefd op je. Het is uit en daarmee uit. Nou, dat werkt dus. Het was beslist niet aardig van hem geweest. Maar zo moest het nu eenmaal. Als je het uitmaakt, moet je het ook goed uitmaken. Nu was hij daar niet zo zeker meer van. Dat het afgelopen was met Mirjam, ja, dat was tot daar en toe. Maar de manier waarop, dat was hem de hele zomer lang dwars blijven zitten. Daarom ging hij op eraf en zei, hoi. Hoi, zei ze terug. En keek verder straal langs hem heen. Dat zat hem toch niet lekker. Onder wiskunde sms'te hij haar met see you, 4 uur, oude plek. 10 minuten later sms'te ze terug. Goed, meer niet. Zo stonden ze die middag bij het hek van de skateboardbaan op het Beukenplein. Waar ze voor de vakantie nog hadden staan zoenen. Een dikke jochie van 1 jaar of 12 maakte een reuzensmak met zijn skateboard. Hij klopte alleen maar het vuil van zijn spijkerbroek af en ging gewoon weer door. Nou, zeg het maar, zei ze. Hij zuchtte. Ja, Horus, ja. Ja, ik weet, ik bedoel, het is. Nou ja, het is nu wel uit, maar. Ik had erbij niet zulke rotopmerkingen moeten maken. Sorry dus. Geeft niet, zei ze. Het is al goed. Maar ik meen het serieus. Als je jezelf stom vindt, ga je ook stomme dingen doen, zoals ik. Ik meen echt dat het me spijt. Ik wil, zeg maar, nou ja, mijn excuses aanbieden. Ik wil alles terugnemen wat ik eruit gescholden heb. Ja, je doet maar, jongen, zei ze even vlak. Laat maar zitten. Afgelopen, punt uit. Ja, maar dat bedoel ik niet, zei hij wanhopig. Ik wil dat je moet me vergeven dat ik. Zeur toch niet, man. Ik zeg tot alles vergeven en vergeten is, zand erover klaar. Nu hielden ze alle twee een tijd lang hun mond. Vergeven is geen zand erover, zei hij tenslotte. En sorry is niet genoeg om het goed te maken, zei zij. Ja, hoe moet het dan wel, vroeg hij. Weer hielden ze alle twee een tijd hun mond. Hij stond maar te draaien en op zijn vuist te bijten. Hij wist zich met zijn figuur geen raad. Ten einde raad dook hij maar op ter en zoende haar stevig in haar nek. Ze nam zijn hoofd in haar handen en zoende terug. Vol op zijn mond, heel lang, tot ze geen adem meer hadden. Ze keken elkaar stom verbaasd hijgend aan. Ze lachten hem toe met haar halve maanogen. Dit had ik nooit van mezelf verwacht, Robert, zei ze. Ik was zo in jou teleurgesteld dat ik dacht, dit vergeef ik hem nooit. En toch is dat het eerste wat ik doe. Vind je dat niet gek? Dat is geen vergeven meer, zei hij. Dit is wat anders. Het is opnieuw beginnen. Dat is precies hetzelfde, zei zij. Vergeven is een ander weer een schop onder de kont geven. En dat deden ze toen ook meteen.
Aard, jullie kennen elkaar dus al heel lang, begrijp ik.
Ja.
Hoe is dat gekomen? Hoe zijn jullie met elkaar in contact gekomen?
Nou, het was zo. Ik werd gevraagd door Arend Houwer. Dat was een leraar van de toneelschool waar ik toen op zat. Om mee te helpen met het regisseren van een musical. En die musical zou gespeeld worden door leden van de CHJ. En dat is de Christelijke Jeugdvereniging in Rotterdam.
Ja.
En ik was dus regieassistent.
Ja.
En toen zag ik voor het eerst deze lange, magere jongen. Die ook heel lang en mager bewoog. En dat vond ik eigenlijk uiterst charmant en leuk. Nou ja, zo hebben we elkaar leren kennen. Ja, en ik kom uit een andere school. Ik ben meer een stratenmaker jongen. En het jaar erop ben ik gevraagd om de regie te doen van een musical. En dat heb ik ook gedaan.
Yeah, yeah.
En sinds die tijd, niet zo lang daarna, ben ik gevraagd om woord voor te lezen. Yeah. Wat allemaal door Karel geschreven was. Ja, dat hebben we 7 jaar lang gedaan.
Ongelooflijk, ja.
Ja.
En wat vond jij zo van die woord voor woord Bijbel? Want jij bent daar, je bent niet met Bijbelverhalen grootgebracht, begrijp
nee.
ik. Jij kreeg daar ineens mee te maken met die vertaalslag die Karel had gemaakt van die Bijbelverhalen. Hoe was dat voor jou?
Ik vond het altijd interessant. Dat heb ik het altijd wel gevonden. Ook al was ik helemaal niet kerkelijk opgevoed.
Nee.
En hij maakte er eigenlijk mensentaal van.
Ja.
Zelfs ik begreep het.
Ja.
En ik vond het ook wel een uitdaging om dat aan de jeugd te vertellen. Nou ja.
Waarom?
Nou ja, ik praat enigszins plat Amsterdams.
Ja.
Dat was een van de charmes. En het had een bepaalde. Het was uitdagend, het was provocerend ook. Ik werd ook wel de nozem genoemd die uit de Bijbel voorleest.
Ja, ja, ja. Die combinatie was juist eigenlijk een hele briljante van jou en die Bijbelverhalen.
Ja,
ja.
Nou ja, je moet wil je iets spannends brengen, dan moet je zeker contrast hebben.
Ja, precies.
Dat is wel leuk. Ja,
dat was het. Dat was de kracht ervan. Ja. Ja.
Kijk, een voorbeeld daarvan is met de film van Ome Willem die ik ook geproduceerd heb. Toen had ik bedacht dat Edwin Rutte dat moest doen, maar het was voor de VARA. Die waren heel rood toen de tijd. En die zei, Edwin Rutte, geen sprake van, dat is een rechtse bal. En toen dacht ik, ja precies, dat moeten we hebben.
Juist.
Ja, want dat schuurt, dat geeft een beetje spanning erin.
Ja.
Ja, dat was ook waar.
Dus heb jij je altijd vooral ook op, je hebt natuurlijk allerlei dingen gedaan, maar dus met name toch ook met kinderen. En wat is dat, wat in jou zit dat jij zo de kracht hebt om met kinderen te werken. Wat spreek je daarin aan? Wat is
vrij eenvoudig, dat is dat kind in mezelf.
Ja.
Iedereen heeft een kind in zichzelf, maar ze laten het meestal niet praten.
Het is vaak verstopt.
Het is verstopt.
Ja.
En het is mooi als je dat kunt herkennen en durft vrij te laten, ja.
Hoe komt dat dat bij jou niet verstopt is geraakt, dat kind? Wat doe je daaraan?
Ja, een beetje geluk, denk ik.
Ja, ja.
Ja, ik heb gemerkt dat die kinderlijke manier van spelen, dat aansprak, denk ik, daarmee iets kon doen.
Ja, ja,
ja.
En wat vind jij nou de kracht van Karel, zijn verhalen?
Ja, dat hij het zo onder woorden kan brengen. Het zijn nogal begrippen, hè? Het is nogal wat.
Ja.
En ik heb er wel vaak verhandelingen over gehoord, maar daar begreep ik niks van. Maar als hij het vertelde, ja, dan begreep ik het wel.
Ja, ja. Want het is natuurlijk ook een bepaalde periode dat er gebroken werd met een bepaalde moralistische uitleg van de Bijbel. Ja. En in feite heb jij dat in je werk natuurlijk ook heel veel gedaan. Gebroken ook met bepaalde taboes. Want dat moet je niet aan kinderen vertellen.
Ja.
He, dat broodje poep, dat zit er bij ons natuurlijk allemaal nog in. Maar dat was toen ook nodig ergens.
Het blijft smerig, hoor.
Het blijft smerig. Ja, precies. Nee, maar dus juist om ook televisie te maken, programma's te maken die ook wat gaan schuren. Dus,
ja. Kijk, dat vind ik het aardige aan televisie, dat je dingen kunt brengen die een beetje weerstand geven.
Ja.
Want anders kun je het net zo goed laten.
Ja, ja.
Dus ja.
En, maar was er in die tijd ook niet veel discussie over, van kan dit eigenlijk wel? En hoe is dat toen gegaan? Want ja, nu lijkt het alsof alle taboes zijn doorbroken. Dat is ook, overigens ook maar weer een vraag. Maar hoe was dat in die tijd?
Nou, in die tijd, ik weet wel dat na onze uitzending van de Stratenmaker op Zeeshow, die ging over poep en pies, stond er in de Telegraaf door Henk van der Meijden geschreven: Farah leert jeugd schuttingtaal.
Ja, ja, ja.
Ongelooflijk. Ik ben hem nog steeds dankbaar.
Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Geweldig.
Ja.
Ja. Daarmee zijn jullie wel onvergetelijk geworden ook. In die samenwerking ook. Want,
ja.
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 Is het ook zo, Karel, dat je eigenlijk stiekem tot op de dag van vandaag nog steeds bij de verhalen die je schrijft aan Aart denkt? Dat Aart het misschien wel moet gaan voorlezen?
Ja, ja, ja. Dat zit, ja.
Nee. Dat is natuurlijk iets heel bijzonders eigenlijk. Ja,
we zijn zeer verwant en tegengesteld karakter. Hij is de doener en ik ben de tobber en dat werkt heel goed.
Ja.
Want,
ook weer zo'n mooi contrast.
Ja.
Ja, ja. Dankjewel. Dankjewel.
Zal ik nog een verhaal voorlezen?
Ja. Nou, we gaan, als je het goed vindt, gaan we eerst nog even naar de zaligspreking.
Oké.
Okay. Ja?
Ja, dat is goed.
En dan kom jij weer met Zie je mij.
Ja.
Karel?
Ja.
Gaan we weer even op mijn stoel
even
zitten.
Gaan we even wisselen van stoel. De stoelendans.
Ja.
Zaligsprekingen. Jij hebt niet zoveel met dat woord zaligsprekingen.
Nee, het is verkeerd vertaald. Er verkeerd staat vertaald. Makarios.
Ja.
Het is,
en wat betekent, wat staat er dan eigenlijk? Volgens jou?
Gelukkig.
Ja.
Ja, of misschien komt het uit het Joods woord gezegend, maar niet zalig. Nee,
nee.
Nee. Nee, nee. Dat is katholiek, joh. Dat is, ja.
En dat gaan we niet doen. En jij hebt, uit de zaligspreking heb jij het bombardement.
Ja.
En dat is natuurlijk een beetje op jouw lijf geschreven. We hebben hier de topper in deze gemeente is natuurlijk de klaproos. Kijk even naar Tom Bruggeman. We lezen dat op allerlei plekken. Als er weer eens wat is, dan lezen we jouw prachtige gedicht Klaproos. U kent het ongetwijfeld. Sommigen zeggen alweer de klaproos, maar ik kan het gewoon niet laten. Ik heb het op Radio 1 ook een keer gelezen. En het is het best beluisterde of teruggeluisterde item nog steeds van Nieuws & Co. Dat was toen na de aanslag op het station in Brussel.
Oh ja.
En toen heb ik dat gelezen. En dat werd, hoeveel luisteraars daar niet op zijn aangeslagen. Dat is heel bijzonder. Maar het heeft ook met jouw biografie te maken. Kun je daar iets over vertellen? Rotterdam?
Ik ben geboren in 1936 in Rotterdam. Bij de Westersingel. Eendrachtsplein. En dat kan je nog zien. Als je de oude binnenweg afloopt, na 80 meter, is het opeens nieuwbouw. Een hele duidelijke brandgrens. Dus het bombardement op Rotterdam was 80 meter van ons huis af dat alles afgebrand is. En ik schaam me nog... Nou, dat komt trouwens in de klaproos ook wel voor. Ik schaam me nog om te vertellen. Het is voor een gebombardeerde stad is voor kinderen een fantastisch speelterrein. Met de hele geheime hutten gebouwd die de Duitsers niet mochten vinden. Dus toen ik 6 jaar was, zat ik al in het verzet. Dus, en in het midden die grote Laurenskerk, helemaal kapot. En daar binnen sluipen hebben we nog oude botten van mensen gevonden. Prachtig allemaal. En mijn vader was voorzitter van gecommitteerde. Die dus de hele wederopbouw van de Laurenskerk is die bij geweest. En ik heb het ook steen voor steen zien groeien.
En daarom is dit verhaal, spreekt zo tot de verbeelding.
Ja, kijk, ja. Dus, het opvallende en ook het mooie van de zalensprekingen, die gelukkig sprekingen moeten zijn, is dat mensen geluk gewenst worden met dingen die je niet zou verwachten. Gelukkig zij die vervolgd worden, gelukkig zij die hongeren naar gerechtigheid. Gelukkig. Gelukkig de treurende. En ook gelukkig de armen van geest. Nou is er veel te sentimenteel over gedaan. Dat ze denken. Nietzsche zou er weer tegen zijn. Dat het gaat om de Mongooltjes. En dat is heel gevaarlijk, omdat je. Daar sentimenteel, ze kunnen zo snoezig zijn, die arme, imbecile kinderen. Het is niet bedoeld, de armen van geest, de domme, maar het is gericht allemaal op mensen die het niet voor het zeggen hebben. De onderliggende groeperingen en daar horen degenen bij die het, ja, die zeggen, ik weet het gewoon niet meer. Die ook de moed hebben om eerlijk toe te geven dat ze niet meer weten. Het is tegen de bedweters in die het allemaal zo goed weten. Zeggen, ja, nee, je moet gelukkig prijzen degenen die durven niet weten te zijn. En daar moest ik aan denken toen ik aan mijn vader dacht.
Ja.
Op 13 mei 1940, ik weet het nog, want mijn zusje is 13 mei jarig, daar speelt
het
zich.
Ja, het bombardement, gaan we naar luisteren.
In die dagen, toen in Rotterdam de oorlog begon, was ik nog maar een klein jongetje. Mijn broer was een heel stuk groter en ouder, die was wel 10 jaar. Ik mocht bij hem voor op de autopet staan voor een ommetje over het Eendrachtsplein, waar ook een schuilkelder was gebouwd. Een geheimzinnig betonnen bouwsel, het stonk daar naar pies en hondendrol. We waren er nog niet of we moesten alweer terug naar huis, want het luchtalarm begon te loeien. Ik heb het nog steeds, de eerste maandag van de maand, dat ik ga er daar mee. Een tiende van een seconde, maar toch, dat geluid. Het luchtalarm begon te loeien. Ik had een hekel aan die sirene met zijn jengelende geluid, die telkens afging als je net aan het buitenspelen was. Ja, ik wist dat het zoiets als oorlog was. Er werd geschoten en gevochten door onze mariniers tegen de Duitsers. Maar dat was een heel eind verderop in de stad, bij de Maasbrug helemaal. Ik hoorde wel het schieten in de verte, maar ik trok me daar verder niets van aan. Ik ging gewoon door met mijn eigen autootjes en speelgoedbeesten. Al onze knuffels waren opgeroepen. Ze kregen allemaal een papieren rode kruismuts op en een rode kruisarmband om. Zo reden ze in optocht door de kamer. Twee lelijke lappenpoppen mochten de Duitsers zijn. Eerlijk gezegd vond ik oorlog wel spannend. Ik was ook niet bang, want vader was er en vader wist alles. Vader wist wat er gebeuren moest. Vader had maatregelen genomen tegen alle gevaren. Zo had hij alle ruiten beplakt met brede stroken plakband, waardoor er geen glassplinters door de kamer zouden vliegen als de ramen kapotgeschoten zouden worden. Nee, ons kon niets overkomen. Tot die dag dat vader de kamer binnenstormde. Vooruit, naar de kelder, riep hij. Vooruit, allemaal, nu, meteen. Ik kon nog net mijn rode kruisbeer meegrissen, mijn broer zijn brandweerauto en vader sjouwde een matras mee naar beneden. Mijn moeder had uit de keuken nog brood, jam en kaas meegenomen en een blik koekjes. Dat kon nog best gezellig worden, dacht ik nog. Daar zaten we dan in die halfdonkere kelder, dicht bij elkaar op onze matras op de grond. Niemand van ons zei wat. Zelfs moeder, die anders vol verhalen zat, wist niks te zeggen. We luisterden alleen maar naar het geknal en gedonder buiten, dat steeds harder leek te klinken en steeds dichterbij leek te komen, en naar het dreigende gedruis van vliegtuigen hoog boven ons. Bommen, mompelde mijn vader. Ze gooien verdomme bommen, de schoften. Hij beet op zijn onderlip. Toen kwam opeens die enorme knal, die keihard door de straat donderde. Het moet een inslag vlakbij zijn geweest. Het hele huis trilde ervan. Ik sprong in paniek overeind, mijn moeder gilde even en mijn vader zat daar maar wezenloos voor zich uit te staren. Ik kon aan hem zien dat hij zijn best deed om niet te gaan huilen. Hij zag er moe en verslagen uit. Ik kroop naar hem toe, mijn beer nog stevig tegen me aangeklemd. Pap, zei ik zachtjes. Pap, wat moeten we nu doen? Hij keek me aan en zei alleen maar, ik weet het niet, jongen. Ik weet het echt niet meer. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Dat bleef hij maar stil voor zich uitzeggen. Ik weet het niet. Hij drukte me stevig tegen zich aan. Eigenlijk vond ik dat toen maar raar. Hoe kan dat nou? Een vader die het niet meer weet. Een vader is toch iemand die alles weet en die overal raad op weet. Ik begreep er niets van. Maar later dacht ik daar anders over. Dat kwam doordat ik op school een meester had die alles zeker wist en bovendien alles beter wist. Hij vond dat ik daarom mijn mond maar moest houden. Zo werd ik langzamerhand steeds trotser op mijn vader, die zo moedig was om toe te geven dat hij het echt soms niet meer wist. Hij was een dapper mens. Gezegend zij die het niet meer weten. Ja, ja.
Dankjewel. Uit het laatste gedeelte van de bergrede komt het verhaal Zie je mij. Wou je daar nog iets over zeggen ter inleiding voordat Aart dat gaat lezen?
Het is heel moeilijk om iets te schrijven. Ook omdat het zo vreselijk moralistisch klinkt. Oordeel niet op dat u zelf niet beoordeeld wordt. En de balken... En een splinter in.
Ja,
alsof ik mijn oom hoor, zo iemand. Maar ik heb het gelezen bij Bonhoeffer. Het is gevaarlijk, en het gebeurt toch op het ogenblik steeds meer, om elkaar beoordelend te benaderen, te behandelen. Om een oordeel klaar te hebben. En dat herinner ik me op school heel erg. Dat de leraren waren die... je bent een 7 of je bent een 8 of je bent een 5 en dat soort dingen. Maar ook wanneer je tegenover andere mensen zegt, ja maar die deugt niet daar en daarom. Zelfs als ze gelijk hebben, als je iemand beoordelend benadert, kan je hem niet meer ontmoeten. Je kan elkaar ook niet lief hebben. Als je elkaar alleen beoordeelt. Dat is een heel gevaarlijk verschil tussen ontmoeten en beoordelen. Ik heb het een keer voorgelezen bij dat allerlei ouders zich dat herinneren. Heb ik dat niet te veel met mijn eigen kinderen gedaan? Van, ja, maar doet hij het op school wel goed? Enzovoort, enzovoort. Dus, mijn eigen moeder, best een heel leuk mens hoor, maar toen het uit was met mijn eerste meisje en ik er helemaal kapot van was, was haar eerste reactie was, als zijn huiswerk er maar niet onder leidt, kijk.
Ja. We luisteren naar het verhaal. Zie je mij?
Zie je mij wel? Nou papa, het is gelukt hoor. Hier, kijk maar op mijn rapport. Die 7 voor Frans heb ik, zoals je wilde, opgetrokken tot een 8. Een 8,5 zelfs. Net als voor Duits en Engels. En voor Nederlands zelfs als van ouds een 9. Ben je nou niet trots op je dochter Fatima? Ben je nou eindelijk eens een keertje zonder meer trots op haar? In plaats van altijd maar te blijven zeuren dat het beter moet? Haal ik een 7... Dan zeg je nors dat het een 8 had moeten zijn. Heb ik een 8, dan eis je dat het een 9 wordt. En zo ga je maar door tot de 10. Het is nooit genoeg. Het is ook nooit goed. Gek word ik ervan. Kun je me niet ook domweg lief vinden? Ik weet wel dat jij zo bent omdat je zo graag wil dat het mij goed zal gaan. Je wilt dat ik het tot advocaat schop of chirurg. Of straaljagerpiloot desnoods. Als ik het maar verder breng dan jij in je leven. Als ik maar meer carrière maak dan jij. Kijk, je bent kok in een goed lopend restaurant hier in de stad, in Zuid. Wat is er mis mee? Het verdient goed. Je hoeft je er niet voor te schamen. Je had er wel de pest in dat jullie restaurant in de krant een beoordeling kreeg van 7+. Terwijl de Hollandse brasserie aan de overkant een 8- kreeg. Maar wat geeft het nou? Voor mij ben je geen 7+, maar gewoon mijn vader. En ik zou zo graag je dochter willen zijn. En niet een 8,5. Ik heb soms het gevoel dat het jou meer om een cijferlijst gaat dan om mij. En wat mij bezighoudt. Neem bijvoorbeeld mijn enthousiasme voor Anouk, die zangeres. Mijn vriendinnen vinden er niks aan. Maar ik vind haar super fantastisch. Ze zingt zo mooi, zacht en geheimzinnig. En tegelijk is ze in haar optreden mega zelfverzekerd. Echt een voorbeeld voor mij dus. Als zij op Radio 3 FM is, terwijl ik mijn duffe Duits zit te doen, word ik er warm van en blij. Je weet niet half wat zij voor mij betekent. Als ik weer eens een keertje droevig ben. Je weet niet wat zij voor mij betekent, want je interesseert je niet voor mij. Ja, sorry hoor, die Anouk van jou, daar weet ik niks van, want daar heb ik niks mee. Dat zeg je alleen maar, en dat is het dan. Wat mij interesseert, interesseert jou niet. Je kent mijn rapport uit je hoofd, maar je kent mij niet. Je bent gebrand op mijn prestaties, maar niet op mezelf. Je wil van mij een resultaat zien, maar zie je mij wel? Ik zal je zeggen waarom ik opeens zo tegen je uitval. Tussen de oude kranten voor de papierbak vond ik eergisteren de tekening die ik voor je gemaakt had voor Vaderdag. Ons zomerhuisje aan zee in Tanger. Witte muren, groen palmboompje, donkerblauwe zee, lichtblauwe lucht. Speciaal voor jou getekend met mijn dure kleurpotloden. Als je daarbij het gekleurde nat maakt, wordt het vanzelf antieke verf. Best wel goed gelukt. Geschikt om mijn vader een plezier te doen. En dan ligt het bij het oud papier. Je hebt er niet eens naar gekeken. Je kijkt alleen maar naar mijn schoolcijfers. Je wil alleen weten hoe ik beoordeeld word. En daardoor kom je nooit achter wat ik werkelijk denk en waar ik werkelijk over in zit. Ik kan bijvoorbeeld nooit eens naar schooltijd blijven hangen met vriendinnen om dan wat te giebelen en te giechelen. Want ik moet altijd meteen naar huis, achter mijn bureautje, om te leren, leren, leren. Daardoor komt het dat ik nogal eenzaam ben in de klas en dat ik me erg onzeker voel. Toen ik erachter kwam wat er met mijn tekening was gebeurd, heb ik niet gehuild, maar wel gevloekt. Ik was zo kwaad. Ik heb mijn eigen tekening in 100 snippers gescheurd. Nog voordat het in de papierbak verdween, wilde ik het eigenhandig vernietigen. Wij raken elkaar op die manier kwijt, papa. Hoe strenger je mij beoordeelt, hoe verder je van mij af komt te staan. Het lijkt wel alsof we elkaar niet meer normaal kunnen ontmoeten. Ja, zo is het toch zeker? Daar komt het op neer. Begrijp het dan, papi. Beoordeel mij niet, maar hou van mij. Dat is heel wat anders.
Amos Osterhaus. Dankjewel. Je boek over de bergreden komt wanneer uit? Want we hadden gehoopt dat we het nu al konden kopen, maar dat lukt nog niet. Wanneer komt het uit, Karel?
Over 14 dagen.
Over 14 dagen.
Op het inspiratieweekend in Terschelling. Jullie zijn allemaal hartelijk welkom.
Ja, goed. En maar, hoe gaat het heten? Hoe gaat het heten?
Vrij als de vogels.
Vrij als de vogels.
Kijk naar de vogelen des hemels. Precies. En de lelie in het veld. En als je alleen maar met het belangrijkste bezighoudt, dan ben je opeens bevrijd van al het andere.
Ik ben er zeer naar uit, die bundel.
Ik ben er erg mee bezig.
Ja, nee.
De bergreden moet weer worden ingevoerd in Nederland. Het moet nog door de Tweede Kamer heen, maar ik ben alvast begonnen. Ja.
Gaan we doen. Geweldig om deze verhalen te horen. Pareltjes waren het uit deze bundel. En we eindigen met een hele grote parel, wat mij betreft. Die gaat Aard lezen. Maar daarna ga ik niks meer zeggen, want dat vind ik eigenlijk zonde. Oh. Dus ik ga jullie nu vast heel hartelijk bedanken voor jullie komst hier naartoe. We hebben een bloemetje voor jullie. Oh. Niet waar, Harnie? Ja. Die leg ik vast hier neer. Aard Staartjes en Karel Eijkman. Geweldig. En we zijn je zeer dankbaar, Karel, voor jouw verhalen. Ja. Die werken buitengewoon inspirerend. En iedere keer kunnen we er weer uit putten. Dus ik hoop dat je eindeloos blijft schrijven, want we smullen ervan.
Ja, okay.
Heel veel dank.
Nee, ik blijf schrijven, oké. Okay. Ja.
Per ongeluk troost. Stijn had het wel vaker de laatste tijd, dat hij niet wist wat hij nu eens moest gaan doen. Hij liep een beetje doelloos door zijn kamer te ijsberen. Toen zag hij het op zijn werktafeltje liggen. Kuifje in Amerika. Een beroemd oud stripboek van vroeger, maar wel heel grappig. Hij had het nog van Kevin te leen gekregen. Hij moest meteen weer aan Kevin denken. Kevin was zijn beste vriend. Maar dat was nu over. Want Kevin was dood. Hartstikke dood. Het was meer dan 2 weken geleden gebeurd. Bij het kruispunt achter de school wilde Kevin rechtdoor. Een zware vrachtauto kwam achter hem aan en moest rechtsaf. De vrachtwagen zag hem niet in zijn dode hoek. En zo is Kevin overreden. Hij had geen schijn van kans. Het was niet zijn schuld. Het was gewoon een superstom en veel te rottig ongeluk. Met de hele klas was Stijn naar de begrafenis geweest in de saaie buitenwijk van de stad. Ze zaten daar ongemakkelijk in een hoge aula. En luisterden naar de woorden uit toespraken waar ze niets van onthielden. Ze durfden elkaar niet aan te kijken. Ze wilden in ieder geval niet huilen. Wel zag Stijn vooraan de vader en de moeder van Kevin zitten. Ze zaten rechtop. Ze hielden elkaars hand vast en hielden zich flink. Dat was eigenlijk heel erg indrukwekkend. Hij bladerde wat in kuifje, moest weer grinniken om het domme hondje Bobby. En hij legde het stripboek weg. Ik mag het boek niet zomaar houden, dacht hij. Al kan ik het niet meer teruggeven aan Kevin. Ik moet het wel terugbrengen. Tja, hij zag er wel tegenop om dat echt te gaan doen. Maar hij vond ook dat hij er niet onderuit kon. Hij zuchtte, nam kuifje onder zijn arm, pakte zijn fiets en reed naar Kevins flat. Kevin woonde 2 huizenblokken bij hem vandaan. Ze deden, als ze samen van school fietsten, altijd wie het eerste bij Kevins deur was. Maar dit keer ging Stijn steeds langzamer rijden toen hij in de buurt van Kevins huis kwam. Wat moest hij in godsnaam zeggen als hij had aangebeld en er werd opengedaan? Het liefst was hij omgekeerd en toch zette hij door, drukte op de bel. Het duurde even en toen deed Kevins moeder open. Ik had dit stripboek nog, mevrouw, stotterde Stijn. En het was, ja, weet u, ja, eigenlijk van Kevin. En ik dacht, Stijn, riep Kevins moeder. Wat een verrassing. Kom binnen, jongen. Wil je thee of liever cola? Ik heb ook nog cola. Zo zat hij daar in de brede fauteuil in de huiskamer, terwijl Kevins moeder de cola stond in te schenken. Stijn had er altijd een leuk mens gevonden. Ze had donkerbruine krullen en droeg een lichtbruine trui en een zwarte spijkerbroek. Eigenlijk vindt ik cola ongezond, zei ze. Maar Kevin was er dol op. Dus ik had het altijd wel in huis. Nu mag jij het hebben. Wat moet toch op? Ze zag Stijn kuifje in Amerika had meegebracht. Ach, gut, zei ze. Dat heb ik ook nog gelezen toen ik jong was. Vooral dat witte hondje van hem, dat vond ik leuk. Ja, en die Indianen, daar moesten wij erg om lachen, zei Stijn. Dat het opperhoofd niet kon vechten, omdat hij vergeten was waar hij de strijdbijl ook alweer begraven had. Ze moesten allebei erom lachen. We speelden het soms na, ging Stijn verder. Hij wilde kuifje zijn en ik vond het leuker om de gemene boef te zijn, Bill uit de prairie. Kevin had het vaak over je, zijn moeder. Hij noemde jou zijn beste vriend. Stijn knikte. Gek eigenlijk, dacht hij. We hebben het er nooit over gehad dat we elkaars vriend waren. En toch was het zo. Ja, zei hij, we speelden veel samen. Bijvoorbeeld gamen bij mij thuis. Dan lachte hij me vierkant uit als hij weer eens van mij gewonnen had. Dat gaf helemaal niet. Want als we van school naar huis fietsten, deden we altijd Tour de France. Meestal won ik de sprint. Dan had hij behoorlijk de pest in. Ja, zo was hij ook wel. Stijn vertelde nu de ene herinnering naar de andere die hij aan Kevin had. Hij was blij dat er iets was waar hij over kon praten. Zo zat hij niet meer met zijn mond vol tanden. Het doet me goed dat je mij dat allemaal vertelt, zei Kevins moeder. Echt waar. Het helpt me in mijn verdriet. Het is ook zo moeilijk om tot me door te laten dringen dat hij, dat Kevin er niet meer is. En daarom dank je wel, jongen, dat je gekomen bent. Ik bedoel, nou ja, je begrijpt het wel. Stijn haalde verlegen zijn schouders op. Ik moet er ook nog vreselijk aan wennen dat hij niet meer leeft, zei hij. Maar ik hou niet zo van wennen, want wennen lijkt gewoon op vergeten. En ik wil niet vergeten. Verder hield hij zijn mond maar. Weet je wat, zei Kevins moeder. Neem jij Kuifje maar mee naar huis en houd het voor jezelf. Kuifje is Kevins erfenis voor jou. Kuifje helpt tegen vergeten. In de gang met de voordeur gaf ze hem zomaar een afscheidszoen. Ik zou het fijn vinden als je nog eens langskwam, zei ze. Er staat altijd cola voor je klaar. Nog eens bedankt. Je bent een grote troost voor me geweest. Het begon al donker te worden toen hij naar huis fietste. Stom verbaasd was hij. Hij begreep er niets meer van. Hoe kan je nou een troost zijn als je dat zelf niet eens in de gaten hebt?